Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Sylvia van der Hoeven en ik heet u graag van harte welkom in deze dienst op Palmzondag, het begin van de stille of goede week. In de kerkzaal zijn we met een klein groepje, maar wij weten dat u in grote getalen met ons verbonden bent. Deze dienst is te volgen via kerkomroep.nl. Maar bij storing kunt u ook afstemmen op Kerkradio Apeldoorn of FM Radio frequentie 87,6 en anders op kanaal 915 van Ziggo. Dit is een gezamenlijke dienst van de Jachtlaankerk, de Goede Herderkerk en de Grote Kerk, maar uiteraard voor alle mensen in Apeldoorn en daarbuiten. Hartelijk welkom. Onze voorganger van vanochtend is dominee Michiel de Leeuw. Orgel en piano worden bespeeld door Chris Stellaert en de zang wordt verzorgd door een klein gelegenheidskoor. Het begin van de dienst zal worden verzorgd door Dianne Donnertman. Ons aanvangslied is Psalm 136, de versen 1, 2, 5, 6, 7 en 8. Wij wensen u, waar en wanneer u ook meeluistert, een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is en het werk van zijn handen niet loslaat. Voor de laatste nieuwsbrief van de Jachlaankerk heeft Herman Kattemulle een gedicht gemaakt. Dat zal ik uitspreken als gebed om ontferming. Gebed van een huismus. Het bordje welkom van de deur geschroefd. Plannen begraven. Agenda bij het oud papier. Langzaam verwelkt mijn dadendrang als snijbloemen in een vaas. Een huismus ben ik, zoekend naar kruimels leven. God, ik verdraag verveling niet. Ik word doof van de zuizende stilte. Geef me kracht om het bitter van mij af te leggen. Om iets niet te doen, iets niet te zeggen. Geef me kracht iets te delen wat licht verspreidt. Iets wat het bitter zoet, oog voor kruimels van hoop. Amen. Omdat onze hoop is gevestigd op deze God, die heeft gezegd, ik zal er zijn, zingen wij met elkaar lied 1003. Komt er God een nieuwe morgen.
De Heer is met u allen. Laten we bidden. Heer onze God, in deze barre en onzekere tijd, waarin ons dagelijks leven is ontregeld, waarin wij de stem moeten missen van velen die ons dierbaar zijn, stemmen wij af op uw stem, ieder op onze eigen plek, in ons eigen huis, weten wij ons verbonden met elkaar. En aan het begin van deze stille week, die stiller zal zijn dan ooit, richten we ons tot u. Spreek tot ons in de stilte. Omarm ons in de leegte. Draag ons door het donker. Vandaag en in de dagen die voor ons liggen. Amen. We zingen met elkaar lied 556, de versen 1 en 5. Heden Hosanna, morgen kruisigt hem. Deze zondag aan het begin van de stille week heet Palm- en Passiezondag. En deze dubbele naam geeft het dubbele karakter van deze dag goed weer. Aan de ene kant gaat het over de koninklijke intocht van Jezus in Jeruzalem, waar hij met palmtakken wordt toegewuifd. Een feestelijke optocht. Eentje die de kinderen zo dadelijk dunnetjes over gaan doen met hun palmpaarse stokken door de kamer. Maar aan de andere kant wordt op deze zondag traditioneel het Leidersevangelie gelezen. De Passie, dit jaar uit Matteüs. We volgen Jezus op zijn lijdensweg, die hem voert naar de dood aan het kruis. Palm- en Passiezondag. Er is dus eigenlijk sprake van twee vieringen. En ik las ergens de suggestie om deze diensten dan ook apart te houden. Dat wil zeggen, 's morgens Palmpasen en 's middags de Passie. Maar ja, u heeft nog meer te doen. En het is mooi weer. En er volgt nog een hele week met vieringen. Dus we houden het bij één kerkdienst. Maar dan wel één met een dubbelzinnig karakter. Heden Hosanna. Morgen kruisig hem. Maar we beginnen met Hosanna. Straks slaat de sfeer om, maar nu is het even feest. En er zijn heel wat kinderen uit de Jachtlaankerk, uit de Grote Kerk en de Goede Herrenkerk, de afgelopen dagen druk geweest met het versieren van palmpaasenstokken. Ik heb al heel wat foto's voorbij zien komen op de app. Het zag er indrukwekkend uit. Knap ook hoeveel snoep en chips sommigen aan één zo'n stok weten te rijgen. Ik ga nu even contact zoeken met een van de gezinnen waar ze nu klaarstaan om zo dadelijk in optocht door de kamer te gaan met hun palmpaasenstok. Even kijken of ik iemand aan de lijn kan krijgen. Wel even met de kinderen van Karin Veldkamp. Ja, hallo. Goedemorgen. Zijn jullie daar? Ja, ik zie jullie. Kijk, daar hebben we teamen volgens mij. En zijn Stella en Saar er ook?
Ja.
Ja, heel goed. Heel goed. Hoe is het bij jullie?
Goed.
Goed. Mooi. Houden jullie het een beetje vol thuis?
Ja.
Goed zo. Er zit een beetje vertraging op de lijn, geloof ik. Ik zie dat jullie al hele mooie palmpaasenstokken hebben daar.
Ja.
Ja. Oh ja, ik zie het, Stella. Heel mooi. Zouden jullie kunnen vertellen, waarom zie ik daar een stukje brood bovenop? In de vorm van een haan.
Waarom zit er brood op? Laat ze
avondmaal. Avondmaal, kijk eens aan, heel goed. Hey, en waarom is het dan een haan?
Hij ging 3 keer kraaien.
Ja, die kraait 3 keer, hè? Ja, omdat Peter zei dat hij hem niet kende. Dat klopt. En die haan, die staat ook heel vaak op een kerktoren. En dat is omdat die symbool staat voor waakzaamheid. Vroeger hadden ze nog geen wekkers, maar was het de haan die je wakker maakte. Want de haan was de eerste, en is de eerste, die doorheeft dat het licht gaat worden. De haan die kraait terwijl het eigenlijk nog donker is. Omdat hij weet dat de morgen aanbreekt. En daarom is de haan een christelijk symbool geworden. Van het licht dat aanbreekt. Ook al lijkt het nog donker. Nou. Ik denk dat ik het hier even bij laat met de moeilijke vragen. We gaan zo een intocht maken door de kamer. Ik hoop dat alle kinderen er klaar voor zijn. Er zijn heel wat kinderen die meedoen van onze 3 kerken. Zoals bijvoorbeeld Floris, Lucas, Tamar, Micha, Nathan, mooie Bijbelse namen trouwens allemaal, Joran doet mee en Mart en Elise en Ruben en Sarah en Siem is erbij en Chris en Robin, Elise, Ilse, Pepijn en Ella, Lieke en Famke, Emily, Jurre en Jens niet te vergeten, Kira en Lieke, Jelka en Tom, Quinten, Merle en Sylvijn, Iris en Femke, Olijn uiteraard, Stella, Tieme en Saar die ik hier nu aan de lijn heb, Tom en Flore zijn erbij, Anne-Sophie, Samuel en Felicia, Manto, Luca en Milene en natuurlijk Rikst. En misschien ben ik iemand vergeten, maar dat moet je me dan maar vergeven. Jullie zijn met velen, zijn jullie er klaar voor?
Ja.
Goed zo. Pak je palmpaasenstok en dan zingen wij tijdens jullie intocht lied 555. Dans en zing Hosanna voor de koning. Veel plezier. Dankjewel.
Thank you.
We lezen het verhaal van de intocht uit het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 21, de verse 1 tot en met 11. En aansluitend zingen we lied 550, de verse 1 en 3. Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er twee leerlingen op uit. Zijn opdracht luidde: ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie er een ezelin zien, die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: de Heer heeft ze nodig. Dan zal men ze meteen meegeven. Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat is gezegd door de profeet: zeg tegen Sion, kijk, je koning is in aantocht. Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier. De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit. Anderen braken takken van twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg. De talloze mensen die voor hem uitliepen en achter hem aankwamen, riepen luidkeels: Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer! Hosanna in de hemel! Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. Wie is die man? Wilde men weten. Uit de menigte werd geantwoord: dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Tot zover de lezing van de intocht. Met de tweede lezing uit het evangelie van Matteüs zijn we al midden in de passie beland. Matteüs 27, vers 1 en 2 en 11 tot 26. De volgende ochtend vroeg namen alle hoge priesters met de oudsten van het volk het besluit Jezus ter dood te brengen. Nadat ze hem geboeid hadden, leidden ze hem weg en leverde hem over aan Pilatus, de prefect. Toen Jezus voor de prefect stond, stelde deze hem de vraag: bent u de koning van de Joden? Jezus zei: u zegt het. Maar op de beschuldigingen die de hoge priesters en oudsten tegen hem inbrachten, antwoordde hij niet één keer. Daarop zei Pilatus tegen hem: hoort u niet wat deze getuigen allemaal tegen u inbrengen? Hij gaf op geen enkele beschuldiging enig weerwoord, wat de prefect zeer verwonderde. Nu had de prefect de gewoonte om op elk Pesachfeest één gevangene vrij te laten en die door het volk te laten kiezen. Er zat toen een beruchte gevangene vast die Jezus Barabbas genoemd werd. En dus vroeg Pilatus hun, toen ze daar waren samengestroomd: wie wilt u dat ik vrijlaat, Jezus Barabbas of Jezus die de Messias wordt genoemd? Hij wist namelijk dat ze hem uit afgunst hadden uitgeleverd. Terwijl hij op de rechterstoel zat, werd hem een boodschap gebracht van zijn vrouw: laat je niet in met die rechtvaardige. Om hem heb ik namelijk vannacht in een droom veel moeten doorstaan. Ondertussen haalden de hoge priesters en de oudsten het volk over. Ze moesten om Barabbas vragen en Jezus laten doden. Weer nam de prefect het woord en hij vroeg opnieuw: wie van de twee wilt u dat ik vrijlaat? Barabbas, riepen ze. Pilatus vroeg hun: wat moet ik dan doen met Jezus die de Messias wordt genoemd? Allen antwoordden: aan het kruis met hem. Hij vroeg: wat heeft hij dan misdaan? Maar ze schreeuwden alleen maar harder: aan het kruis met hem. Toen Pilatus inzag dat zijn tussenkomst nergens toe leidde, dat het er integendeel naar uitzag dat men in opstand zou komen, liet hij water brengen, waste ten overstaan van de menigte zijn handen en zei: Ik ben onschuldig aan de dood van deze man, zie het zelf maar op te lossen. En heel het volk antwoordde: laat zijn bloed ons dan maar worden aangerekend en onze kinderen. Daarop liet Pilatus Barabbas vrij, maar Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten geeselen. Tot zover de tweede lezing. Wij zingen met elkaar lied 558, de versen 1, 2, 6 en 8. De week voor Pasen, die vandaag begint, lijkt in deze tijd van corona wel actueler en tastbaarder dan ooit. Want het karakter van deze 40-dagen tijd is universeel geworden, een collectieve ervaring. De vaste tijd geldt nu voor heel Nederland, in deze tijd van sociale onthouding en van afzien van zoveel dingen en mensen die ons leven vreugde geven. De lijdenstijd krijgt voor iedereen een gezicht, met de harde cijfers van zieken en doden die ons dagelijks bereiken en waarachter even zoveel drama's schuilgaan. En de stille week, ja, die zal stiller zijn dan ooit. Stil is de straat, overal, mensen in huizen verdwenen. Het is een confronterende tijd voor ieder van ons op zijn eigen manier. Je wordt geconfronteerd met het leven, dat toch niet zo maakbaar en controleerbaar is als je dacht. Je wordt geconfronteerd met anderen, in de schichtige passanten op straat, in de rituele dans in de supermarkt op 1,5 meter afstand, in het samenleven met je gezin, 24/7 in één huis, of juist in het gemis van anderen om je heen, omdat je alleen woont. Je wordt ook geconfronteerd met jezelf. Hoe ga je hiermee om? Hoe is het met je veerkracht, je geduld, je aanpassingsvermogen, je godsvertrouwen? Ja, het is een confronterende tijd. En het is alsof de betekenis van vasten, van lijden en van stilte veel intenser tot ons doordringen. En misschien, dat zou het goede nieuws zijn, misschien kan dit ons ook iets brengen, ondanks alles. Iets wat we anders niet zouden ontdekken. Dat wat in het leven echt van waarde is. En misschien brengt het ons ook wel dichter bij de kern van ons geloof. Dichter bij de weg die Jezus gaat in de lijdensweek die voor ons ligt. Misschien is hij voor ons wel beter te volgen dan voorheen. In het levensverhaal van Jezus is dit ook een tijd vol met confrontaties. De korte tijd tussen zijn intocht in Jeruzalem en zijn aankomst op Golgotha. Ook voor hem zijn het confrontaties met het leven, met anderen, met zichzelf en met God. Allereerst direct na de intocht vindt de openlijke confrontatie plaats met de commerciële handelaren in de tempel, die hij er ongenadig uitjast. En dan volgt onvermijdelijk ook de confrontatie met zijn vijanden, de religieuze autoriteiten, de hoge priesters en schriftgeleerden, de leiders van het volk. Het levert openbare debatten op waar de vonken van afvliegen. Na de rel in de tempel hadden ze Jezus eigenlijk al direct uit de weg willen ruimen. Maar ze deinzen nog terug voor de reactie van de volksmassa. Jezus is namelijk ongemeen populair. Nu nog, want dat zal snel veranderen. Heden Hosanna, morgen kruisigt hem. Er is ook een meer verborgen confrontatie. Die heeft Jezus met zichzelf. 'S Nachts in de hof van Gethsemane. Daar vraagt hij zich ernstig af. Is dit de weg die ik heb te gaan? Of is er ook een andere mogelijk? Wil ik dit wel? Of gaat het om Gods wil? Maar wat is Gods wil dan? Een vraag die ons allemaal wel eens kan pijnigen. En zo worstelt ook Jezus met zichzelf en met de God die als een vader voor hem is. En dan wordt hij ook nog geconfronteerd met zijn vrienden. Vrienden die niet met hem kunnen waken, maar die hopeloos in slaap vallen als hij ze nodig heeft. Vrienden die, als het echt spannend wordt, hem verraden, verloochenen of verlaten. Dat gebeurt als Jezus diezelfde nacht wordt gearresteerd. Ze slepen hem voor de religieuze rechtbank van hoge priesters, schriftgeleerden en oudsten van het volk. Het wordt een schijnproces, want het vonnis staat al vast. Jezus is schuldig aan godslastering en moet sterven. De uitvoering van dat doodvonnis is echter een privilege dat is voorbehouden aan de Romeinse bezetter. Verschil moet er zijn. En daarom wordt Jezus ook nog eens geconfronteerd met de wereldlijke autoriteiten. In de persoon van Pilatus, de Romeinse prefect. Maar die weet eigenlijk niet goed wat hij aan moet met deze vreemde figuur. Bent u de koning van de Joden? Pilatus kan er geen chocola van maken. Ook niet van de beschuldigingen die tegen de verdachte worden ingebracht. Godslastering en wat dan nog? Pilatus ziet in Jezus in elk geval niet een politieke oproerkraaier. Niet een gevaar voor het Romeinse gezag. En dat is voor hem het belangrijkste. In theologische kwesties is Pilatus niet geïnteresseerd. Dus concludeert hij dat Jezus onschuldig is. Maar daarmee is de kous nog niet af. Want er volgt nog één laatste confrontatie die Jezus moet aangaan. Namelijk die met de massa. En die laatste confrontatie, die zal doorslaggevend zijn en zijn lot bezegelen. De volksmassa wordt opgehitst door de religieuze leiders met hun duistere agenda. Het volk dat Jezus eerst zo enthousiast had binnengehaald. Hosanna! Het volk dat vaak een veilige buffer vormde tussen Jezus en degene die hem naar het leven stonden. Dat volk staat hem nu zelf naar het leven. Kruisig hem! Pilatus maakt er uiteindelijk maar een soort referendum van. Willen ze Barabbas vrijlaten of Jezus? Het volk roept om Barabbas, een veroordeelde moordenaar en oproerkraaier. Weten ze wel wat ze kiezen? Sinds het Brexit-referendum weten we zeker dat je het volk geen besluiten moet voorleggen die ze niet kunnen overzien. Want de ellende die dat veroorzaakt, is ook niet te overzien. Ook bij het referendum van Pilatus gaat het mis. De onschuld wordt vermoord. Er moet bloed vloeien, wil de rust terugkeren. En Pilatus, een pragmatisch politicus, kiest eieren voor zijn geld. Principes zijn mooi, maar het moet niet te veel kosten. Ja, en die waarschuwing van zijn vrouw, ach, ze zal toch niet altijd gelijk hebben. Dus wast hij zijn handen in onschuld, laat de misdadiger vrij en levert Jezus uit. Als het volk dat nou wil. Maar de vraag die knaagt is, waarom wil het volk dit eigenlijk? Waarom bijten ze in de hand die hen heeft gevoed? Hoe is die omslag te verklaren? Gisteren Hosanna, vandaag kruisig hem. Zouden ze teleurgesteld zijn? Hadden ze misschien verwacht dat Jezus met geweld de Romeinse bezetter zou verjagen om het paradijs op aarde te vestigen? Zouden ze boos zijn omdat de opstand uitblijft? Hadden ze hem dan zo slecht begrepen? Misschien draait het allemaal om de vraag of je Jezus echt kunt volgen. Door het hele evangelie is dat een repeterende breuk. Horen de mensen werkelijk zijn boodschap? Met andere woorden, gaan ze over tot navolging? Of blijft het bij oppervlakkig enthousiasme en schiet het geen wortel? Misschien hebben ze hem al die tijd verkeerd begrepen. Want hoe herken je je verlosser? Dat is misschien wel de hamvraag. Zou jij hem herkend hebben? Zou ik hem herkend hebben? Zie hem daar toch staan, deze zwijgzame, gehavende, meelijwekkende figuur. Is dit een koning, een messias, Een verlosser. Ja, dit moet hem zijn. Zie de mens. Een lijdende mens, niet in verzet, maar in overgave. Dit is de koninklijke mens. Dit is de ware Messias. Dit is de enige die ons kan redden. Niet met geweld en een grote mond, maar met vrede en weerloosheid. Met liefde tot het einde. Want echte liefde is ongewapend. Echte liefde geeft zichzelf weg. En daarom kan Jezus niet anders sterven dan hij geleefd heeft. Door zichzelf te geven. Dit is zijn weg. Er is geen andere. Maar dat maakt misschien wel dat het volk zijn koning niet herkent. Het koninkrijk van Jezus is immers niet van deze wereld. Het is het koninkrijk van de omgekeerde wereld. Het is het rijk van de bergreden, van de zaligsprekingen die Jezus vroeg in het evangelie heeft uitgesproken. Zijn partijprogramma. Het is het rijk waarin niet de brutalen de halve wereld hebben, maar de zachtmoedigen de hele wereld. Het is het rijk van de vredestichters, van de kwetsbaren, van de treurenden. Want zij zullen getroost worden. En we zullen doorgaan tot dat waar is. Dit is de paradox van ons christelijk geloof. Schijnbare tegenstelling die zo moeilijk te begrijpen is. Dat een lijdensweek ook een goede week kan zijn. Dat in het verlies de winst verscholen ligt. In het donker het licht. In de dood het leven. Daarom rijdt Jezus de stad in, niet op een paard, maar op een ezel. Geen strijdros, maar een lastdier. Ze zeggen wel eens, je bent wat je eet. Maar hier geldt, je bent waar je op rijdt. Want hij komt niet om te heersen, maar om te dienen. Daarom zijn zijn wapens ook zo anders en zo paradoxaal. Ze doen mij denken aan dat lied van Ramses Shaffi dat straks zal klinken. We zullen doorgaan. Want Jezus komt niet met paardenkracht, maar met de stootkracht van een milde kracht. Hij komt niet met verpletterende zekerheden, maar met een wankelende zekerheid. Hij komt niet ongenaakbaar, maar met het zweet op zijn gezicht. Misschien is hij daarom wel zo moeilijk te herkennen en te volgen. Deze vreemde koning op zijn ezel, met zijn wereldvreemde koninkrijk. Kun je hem volgen? Want het is geen voor de hand liggende weg. Het betekent dat er van alles op de helling gaat in je eigen leven. Want dan moet je namelijk gaan inzien dat je eigen belang niet zaligmakend is. Dat liefde het antwoord is, ongeacht de vraag. Dan moet je gaan inzien dat er kracht ligt in kwetsbaarheid. En dat hoop en vertrouwen het kostbaarste is dat we hebben. Niet gemakkelijk. Maar misschien dat we juist in deze tijd van corona hier iets van kunnen ontdekken. Juist nu de zekerheden ons uit handen zijn geslagen. Nu we ons allemaal kwetsbaar voelen. En nu we noodgedwongen worden stilgezet. In de krant van gisteren stelde iemand ironisch dat we liever een vals gevoel van veiligheid hebben dan een waar gevoel van kwetsbaarheid. Daar schijnen we psychisch beter op te functioneren. Maar nu die vlieger niet meer opgaat, kunnen we de waarheid maar beter recht in de ogen kijken. We zijn kwetsbaar. Misschien brengt dit inzicht ons wel dichter bij de kern van ons bestaan. Dichter ook bij anderen, ook al is het op afstand. Dichter bij het geheim van ons geloof en de weg die Jezus gaat. En dan is Hij voor ons beter te volgen dan voorheen. Dat hoop ik, voor mezelf en voor ons allemaal. Want dan kan Hij ons voorgaan, inspireren en de weg wijzen in alle confrontaties die we aangaan in deze mateloze tijd en in de stille week die nu begint. Dan gaan we door in Zijn spoor, met de stootkracht van een milde kracht, met een wankelende zekerheid, met het zweet op ons gezicht. Dan zullen we doorgaan, naakt in de orkaan van deze pandemie. Hij zal ons voorgaan, dwars door de dreiging, dwars door de eenzaamheid en het duister. Tot het licht wordt, tot we opstaan, tot we samen zijn. Amen. Stootkracht van een milde kracht, om door te gaan in een sprakeloze nacht. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan, tot we samen zijn. We zullen doorgaan met de wankelende zekerheid, om door te gaan in een mateloze tijd. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan, tot we samen zijn. We zullen doorgaan, met het zweet op ons gezicht, om alleen door te gaan, in een loopgraaf zonder licht. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan, tot we samen zijn. We zullen doorgaan, telkens als we stilstaan om weer door te gaan. Naakt in de orkaan, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan, tot we samen zijn. We zullen doorgaan, als niemand meer verwacht dat we weer doorgaan. In een sprakeloze nacht, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Tot we samen zijn. Voordat we onze gebeden zullen doen, heb ik een bericht van overlijden. Vanuit de gemeente van de Jachtlaankerk. Op vrijdag 27 maart is overleden mevrouw Helga Heener, op de leeftijd van 80 jaar. Ze woonde aan de Laan van Orden, maar verbleef sinds half januari in het hospice in Beekberg. Het afscheid heeft plaatsgehad in besloten kring. Zullen de familie noemen in de voorbeden. En ook noemen we daarin de heer Cor Gootjes. Hij belde mij gisteravond om te zeggen dat zijn geliefde Sal van Son is overleden, op de leeftijd van 98 jaar. Laten we bidden. God die hebt gezegd, ik zal er zijn. Wees met ons nu het virus ons steeds meer in de greep houdt. Want we weten niet wat nog komen gaat. Wij bidden u, wees met ieder mensenkind dat bang is. Wees met allen die besmet zijn, waar ook ter wereld. Met de zieken, thuis, in quarantaine of opgenomen in het ziekenhuis. Wees met hun familie en vrienden. Omarm degene die rouwen om een geliefde die stierf. Om uw troost en de nabijheid bidden wij. Voor alle zorg en hulpverleners, voor dokters en verpleegkundigen, voor geestelijk verzorgers en schoonmakers. Voor de mensen die hun werk kwijtraken, die zich zorgen maken over de toekomst. We bidden voor vaders en moeders die tegen hun grenzen aanlopen. Voor kinderen die zich niet veilig voelen. Voor opa's en oma's die het contact missen. We bidden voor onze gemeenteleden, voor onze vrijwilligers die hun best doen om anderen te helpen en in het oog te houden. Voor voorgangers en ambtsdragers. Wees met een ieder die zich eenzaam voelt. Wees met hen die verdrietig zijn. Met hen die hielden en houden van Helga Heener. Wees met Cor Gootjes. Geef hem troost en kracht. En we bidden ook voor degene die uit de nieuwskolommen zijn verdwenen, maar nog steeds in dezelfde ellende verkeren. In de burgeroorlog in Syrië, in de vluchtelingenkampen. Wees hen nabij en geef dat wij hen niet vergeten. En hoor ons als wij in de stilte zeggen wat er leeft in ons eigen hart. En tenslotte zingen wij samen het Onze Vader met lied 370.
Als groet van de gemeente wordt er een kaart gestuurd naar de volgende personen. Vanuit de Goede Herdenkerk naar de heer en mevrouw Testerink Stuyvenvold, mevrouw Kruger. En vanuit de Grote Kerk naar mevrouw Van Kotenkok en de heer Valizade. Vanuit de Jachtlaankerk naar mevrouw Kant Loerts, de heer Kant, mevrouw Hogewerf van Harten. Er bereikte ons ook een heugelijk bericht uit de Jachtlaankerk. Op 22 maart jongsleden is geboren Merel Lian Jette. Zij is de dochter van Carlina Nauta en Geert Lubbers en het zusje van Tycho. De doop van Merel zal nog even moeten wachten, maar wij wensen haar nu alvast een gezegend en liefdevol leven toe. Dan wijs ik u ook nog graag op de collecte, die u thuis kunt overmaken op het rekeningnummer dat is aangegeven op de liturgie of door de QR-code te scannen. Kerk en diaconie zullen u dankbaar zijn. En als laatste onderstreep ik nog het belang van de nieuwsbrief van onze kerken. Dat is een belangrijke manier om elkaar te informeren en te bemoedigen. Ontvangt u nog geen nieuwsbrief? Meld u dan aan via de knop op de website van uw eigen kerk of door een mail te sturen naar het aangegeven mailadres. Weet u niet hoe dit moet? Belt u dan iemand van de kerk om u te helpen of een papieren versie in de bus te bezorgen. Tot slot zingen wij het lied 605, vers 1, 2, 4 en 5.
Stille Week, gedicht van Jaap Zijlstra. Het voorjaar bloeit, de knoppen breken en bloesems geven taal en teken. De vogels zingen, God wat is dit mooi. Ook ik wil zingen in mijn alledaagse kooi. Maar ik kan niet, deze dagen staat tussen de takken uw bebloed gelaat. De bomen lopen wonderbaarlijk uit, rond uw verminkte, naakte huid. Spijkers die hand en hout doorboren, de aarde bloeit als nooit tevoren. Ik hunker naar wat gaande is, naar opbloei en verrijzenis. Maar ik kan het voorjaar nog niet aan. Eerst moet de Heer zijn opgestaan. Dan komen wij aan het slot van deze viering op Palm en Passie Zondag. In de week die voor ons ligt, de stille week, de lijdensweek, de goede week, kunt u elke dag afstemmen op een viering die u wordt aangeboden uit één van onze drie wijkgemeenten. Maandag, dinsdag en woensdag, 6, 7 en 8 april, is er een avondgebed vanuit de Grote Kerk met dominee Bert Schuessler. Op Witte Donderdag, 9 april, is er om 7:30 vanuit de Goede Herderkerk de viering met dominee Annelies Jans. Op Goede Vrijdag, 10 april, ook om 7:30 vanuit de Goede Herderkerk de viering met dominee Annelies Jans. De paaswaken op 11 april zal vanuit de Jachtlaankerk worden uitgezonden. En daar zijn we, als het goed is, bij leven en welzijn met drie voorgangers. Dominee Annelies Jans, dominee Bert Schuessler en ikzelf. En als het goed is, kunnen we dat ook uitzenden, behalve op de kerkradio en de kerkomroep.nl via een livestream op YouTube. En dat geldt ook voor de paasmorgen. En die wordt uitgezonden, ook met drie voorgangers vanuit de Grote Kerk. Ik hoop dat voor jullie de stille week een goede week zal zijn. En dat je je gedragen weet door de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostende nabijheid van de Heilige Geest is met jullie allen.